Er is een achterstand en die moeten we gaan repareren. En ja, er is een achterstand, maar die moeten we niet repareren. We moeten daar slimmer mee omgaan.
Stel dat we dit al hadden geweten en dat we gewoon een jaar bij wijze van spreken eruit zouden hebben gelegen. Dat gewoon alle leerlingen een jaar sabbatical kregen. We schuiven alles gewoon een jaar op.
En de enige manier om je te verzetten tegen dit is om te zeggen, hier zijn de sleutels van mijn lokaal, ik kap ermee, ik ga iets anders doen.
Podcast. Een tikkie cultuur, een tikkie onderwijs, een tikkie tech, een tikkie anders. Hier zijn jouw hosts, Pierre Pas en Erno Meiland.
Nou, in de making of een podcast waar we al een tijd mee bezig zijn, Erno, hebben we dus nu een nieuwe introductie. We hebben een officiële, professionele voice-over stem. Dus we hoeven onszelf niet meer voor te stellen.
Helemaal goed.
Dat, ja, goed hè. Nou, dit is Anne Rans. Anne Rans is professioneel voice-over stem. Onder andere voor programma's bij Radio 538 en als voice-over bij de RTL-programma van Woonvilla naar Droomvilla. Dan hoor je haar eronder. En ze heeft ons geholpen bij de film van Best Onderwijs. Nou, en ze vond het wel prima om als een soort vriendendienst een bijdrage te leveren aan onze podcast. Dus,
kijk, ja. Zo kan het werken.
Mooi, hè? Nou, voor mensen die meer willen weten van Anne, dan kun je gaan naar annerans.com. En Rans schrijf je met een CE in plaats van S aan het eind. Goed, door naar de podcast. En we gaan het vandaag iets anders doen dan we normaal gesproken gewend zijn. Want we gaan iets meer op de actualiteit in. En zeker als het gaat rondom corona, waar we het vandaag ook al over gaan hebben, is de actualiteit altijd natuurlijk wel erg lastig. Zeker als je je programma al wat eerder opneemt. Maar we gaan het hebben over het weer openen van de scholen. En de verwachting is dat dat na het weekend weer gaat gebeuren, vanaf 9 februari. En wat we daar vooral over willen hebben is, hoe gaan we nu om met die leerachterstanden? En wat we gemerkt hebben, is dat toen Arie Slob eigenlijk aangaf van we moeten echt goed rekening houden met het onderwijs. En vooral met de leerachterstanden, de onderwijsachterstanden die kinderen aan het oplopen zijn. En hoe kunnen we dat aanvullen? Hoe kunnen we nog meer investeren in het onderwijs? Hij kreeg daar ook bijval in bij de PO-raad, die zich ook grote zorgen maken. En opeens kwam er eigenlijk een soort van golf via de socials over die term achterstanden. En met name van dat het een oude manier van denken zou zijn over leren. Het heel erg sterk hangt aan het systeem zoals het onderwijs nu ingericht is. En eigenlijk alle meningen die werden zo gespuit, dat ik een beetje het gevoel kreeg dat we bij de EK of de WK zaten en 17 miljoen bondscoaches hebben. Iedereen heeft in ieder geval iets te vertellen over het onderwijs. Dat is altijd al geweest. Maar dat willen wij vandaag ook gaan doen. En dat is eigenlijk wel een beetje spannend, want ja, ik wil eigenlijk ook niet leerkrachten die het ongelooflijk zwaar hebben gehad de afgelopen tijd en het de komende tijd ook nog zullen krijgen met allerlei meningen over stelpen. Want ik denk dat ze al blij zijn als het weer enigszins maar een beetje op de rit komt. Maar we hebben meteen nagedacht, wie kunnen we daar nu voor uitnodigen? En ik op LinkedIn kwam ik zag ik een artikel van Ivo Meiland. Ja, ook nog toevallig de broer van Erno, van jou.
Toevallig is dat ook weer niet, hè?
Wat zei je?
Ja, zo toevallig is dat nou ook weer niet, hè?
Twee keer geslachtsgemeenschap door dezelfde mensen en dan kom je er al sneller.
Ja, ik denk dat er zijn veel overeenkomsten in ieder geval tussen jullie, merk ik wel. Maar dan moet je daar maar eens even, je moet daar Ivo maar eens even introduceren, Erno. Maar het was een leuk artikel, Verstappen in een Opel Kadett. En dat ging eigenlijk ook wel, ja, dan liet hij eigenlijk wel een stukje visie zien op hoe moeten we eigenlijk denken over die achterstanden. Dus ik dacht, nou, goed moment om hem uit te nodigen en laten we daar eens breed over gaan kijken in deze podcast. Maar Erno, misschien dat je...
Ja, ik vond het vooral leuk om een keer Ivo natuurlijk te vragen voor deze podcast. Ja. Omdat wij echt uit zo'n onderwijsnest komen. vader ooit begonnen als basisschoolleraar via LTS. Uiteindelijk terechtgekomen bij de hogeschool als, als decaan in zijn laatste functie. Moeder invalkracht op de basisschool geweest altijd. Dus wij hebben onderwijs altijd met de paplepel ingegoten gekregen. Ik kan me nog herinneren dat in de papierbak bij ons thuis lag altijd het vakbondsblad om te lezen. Het
christelijke vakbondsblad, hè?
Ja,
christelijke.
Ja. Dus ja, het gaat nog alles over onderwijs. En ik zeg ook wel eens wat voor de grap dat ik er altijd aan heb willen ontsnappen aan dat onderwijs, maar dat dat nooit gelukt is. Leuk dat, dat Ivo er een keer is. En we gaan het er eens even over hebben, over dat begrip achterstanden. En in dat artikel zat ook een link nog naar een iets ouder artikel. En daar schreef je in, Ivo, een kind kan niet achterlopen, maar het loopt zoals het pad zich presenteert. Die zin heb ik er even uitgehaald. Die vond ik al... Misschien die eens even als aftrap... als aftrap pakken voor dit gesprek. Achterstanden, ja, bestaan ze niet? Hoe moeten we daar tegenaan kijken? Kun je ze een aftrap doen?
Je moet volgens mij beginnen bij het begrip achterstand, om dat te constateren dat als we het feitelijk naar kijken, dan is er een feitelijke achterstand. Die feitelijke achterstand ontstaat door de schuld van corona. Kan niemand iets aan doen. Dus die kinderen hebben ten opzichte van het curriculum wat ze voor corona hadden, hebben ze minder leerresultaat. Mijn zorg zit op het moment dat je daar de focus op legt, dat zowel de leraren als de leerlingen het idee krijgen dat wij niet bereikt hebben wat ons normale doel is. Dat ligt aan de samenwerking tussen leraar en de klas. En dan kom ik bij dat artikel, het kan niet achterlopen op zijn eigen pad. Het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat een kind geen volledig onderwijs geniet of digitaal onderwijs, ja, toch met een mindere productie waarschijnlijk geniet, dat er niet andere dingen gebeuren. Dus mijn issue is, ja, er is een achterstand op het curriculum wat er op school voor ze ligt, voor die kinderen ligt. Maar daaraan toegevoegd zeg ik, maar dat is een volstrekt logische consequentie van corona. En net tijdens het wandelen probeerde ik een gedachte te maken om... De achterstand, stel dat je de achterstand op de horecawezen zou projecteren. En je zou het horecawezen zeggen, door corona moeten jullie 3 maanden dicht. En dat je na 3 maanden gaat kijken, oké, wat is nou jullie omzet geweest in deze 3 maanden ten opzichte van de omzet vorig jaar zonder corona. En als je dan ziet dat die omzet flink naar beneden is gegaan, er zullen altijd uitzonderingen zijn. Horeca mensen die heel handig digitaal hun spulletjes verkopen, maar over het algemeen zal de horeca achterlopen op de omzet van een jaar terug. En stel nou dat je op dat moment zegt, oké, aangezien jullie niet bereikt hebben wat jullie bereikt hebben, krijgen jullie ook geen steunpakket, want jullie hebben je doelen niet bereikt. Nou, en dat is volgens mij een beetje het gevoel wat Arie Slob nu onbedoeld, samen met de PO-raad onbedoeld, op het bord van de leraar legt. Er is een achterstand en die moeten we gaan repareren. En ja, er is een achterstand, maar die moeten we niet repareren. We moeten daar slimmer mee omgaan.
Ja, duidelijk statement.
Yeah.
Overigens, jij zei onderwijsmensen. Jullie zijn eigenlijk allebei heel talige mensen. Hè? Dat merk je dan ook wel. En je weet je ook goed te uiten daarin. Maar je verwijst naar het curriculum. Maar is het dan echt zo dat je zo snel achterloopt op het curriculum? Is het niet zo dat... Nou, kijk, bijvoorbeeld, het gaat nu ook over verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. En hebben we dan die CITO-toets nodig? En hoe moet dat dan? Kan het echt zo zijn dat je ruim 10 jaar onderwijs hebt gehad, dat je dan zo'n grote achterstand oploopt?
Ja, dan komt een ander issue. De achterstand loop je niet op in de onderdelen waar je goed in bent. De achterstanden loop je op in je tekortvakken, waar je extra steun hebt. En dat is natuurlijk ook een interessante discussie. In hoeverre moeten we het onderwijs blijven inrichten op leerlingen te gaan begeleiden op de dingen waar ze het minst goed in zijn? Ja. Ik ben mijn dochter van 9, daar zit ik dan bij met thuisonderwijs. Ja, en van de 9 issues op een dag die ze moet doen, loopt zij geen achterstand op. Dat weet zij prima in haar eentje te doen. 2 vingers in de neus. En er is 1 onderdeel wat haar moeite kost, dat is rekenen. Nou heeft zij het geluk dat zij in een situatie zit waar ik als vader haar met rekenen kan ondersteunen, waardoor zij misschien zelfs wel beter met rekenen is als dat ze was voor de lockdown.
Ja.
En dan komt weer het punt van de achterstand. Het pijnlijke is natuurlijk dat de kinderen die dat niet hebben, dat die in hun tekortvak schade gaan oplopen. Ja. En op het moment dat je die schade op de voorgrond gaat plaatsen en die kinderen het idee geeft, jij moet jouw schade inhalen, dan geef je die kinderen het idee, jij bent een object waar wij kennis in gaan stoppen. En zodra de kennis ontvangen is, voldoe jij als object, dan ben jij goedgekeurd. Ja. Hè, als het pindaatje bij duif is.
En dan komt erbij dat je dus dan ook totaal afhankelijk bent van iemand die dat er bij jou in stopt.
Ja, in het artikel van de kadet heb ik bijvoorbeeld het voorbeeld, bij ons ging de laptop kapot. De sterren moeten op een laptop, moet online onderwijs, moet in Zoom of in Teams, ik weet niet waar ze op werken. En de laptop gaat kapot. En dan hebben wij het geluk dat wij naar www.bol.com gaan en dat er de volgende morgen een nieuwe laptop staat.
Ja.
Maar het zou je gebeuren in een gezin waar je al elk dubbeltje om moet draaien om überhaupt te zorgen dat er een aardappeltje op het bord ligt s'avonds bij het eten. En dan gebeurt er zoiets. Dan heeft dat een diepe impact op het gezin. Ja, en die diepe impact zal ook voor destructiviteit in het gezin zorgen, bozigheid in het gezin zorgen. Ja, waardoor het leerproces natuurlijk schade oploopt.
Ja,
ja, dus iets wat je nu veel leest ook in alle reacties is dat de hele situatie de verschillen ook tussen kansarme en kansrijke gezinnen doet toenemen. Als je dat constateert, wat zou dan je aanpak zijn? Ivo, je bent zelf ook docent geweest. Stel, jij moet vanaf 9 februari moest jij weer gaan lesgeven. Wat zou jouw eerste actie zijn dan om met die leerlingen...
Ja, er zijn eigenlijk twee lagen. Ik geloof dat ik... ik kom even niet op zijn naam. Er is eigenlijk een sporenbeleid nodig. En het ene spoor is dat je die kinderen ontmoet als zijnde... Oké, jullie hebben iets heel ingewikkelds meegemaakt. Jullie hebben daar in je pyjamaatje of niet aangekleed of niet. Jullie hebben voor een cameraatje getracht om onderwijs te genieten. Wat normaal gesproken een klaslokaal. Dus dat is één spoor van oké, wat gebeurde daar? Misschien hebben ze wel dingen meegemaakt die heel heftig zijn. Misschien... is opa of oma wel overleden aan corona. Dus je moet allereerst het spoor pakken. Oké, hoe zitten ze sociaal-emotioneel bij mij weer in mijn klaslokaal? En daarnaast is het spoor van oké, we gaan het ook weer oppakken met elkaar. Waarbij je gewoon zegt, oké, we gaan daar waar we nu zijn met elkaar, gaan we het onderwijs weer opstarten. En we gaan niet als een gek zorgen dat we aan het eind van dit schooljaar zijn waar we hadden kunnen zijn zonder corona. Nee, we accepteren dat corona effecten heeft.
Ja.
En als je deze twee sporen succesvol wilt maken en kansrijk wilt maken dat je snel weer met elkaar op de goede rit zit, dan moet volgens mij Arie Slob niet zeggen, we hebben een leerachterstand die misschien wel 2 jaar kan duren. Dan moet hij zeggen, oké, de scholen gaan weer open. Hij heeft het over 8 februari, wat ik overigens een volstrekt onmogelijk slecht idee vind als de vakantie een week later komt. Want de onrust voor die kinderen is volgens mij hartstikke groot.
En waarom pak je dat?
Maar eerst even de vakantie vieren en zeggen, hey, na de vakantie goed nieuws, dan gaan we allemaal weer echt naar school.
Ja.
En dat is even een zijsprongetje. Nee, hij moet dan zeggen, oké, als wij het leerproces succesvol willen maken zodra we weer live kunnen... Er zijn een aantal dingen die kunnen helpen. 1 ding wat kan helpen is, er komen extra handjes bij. Oké, hier is een zak met geld. Iedere leraar die daar behoefte aan heeft, kan een onderwijsassistent invliegen. Of een deel, of bijvoorbeeld 30% onderwijsassistenten op een team van 100%. Ja. En nog veel belangrijker, en daar roepen scholen al heel lang over, ook voor corona, maak die klassen kleiner. Want hoe kun je nou succesvol onderwijs geven als jij 32 kinderen hebt in een lokaal, waarvan je van tevoren weet, die 32 kinderen zijn geen objecten waar je kennis in stopt. Nee, die hebben allemaal andere leergebieden die ze lastig vinden. Ze hebben allerlei andere dingen die in de context tussen thuis en school plaatsvinden. Die komen bij elkaar en die wil je iets gaan leren. Ja, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker als je er 22 in de klas hebt.
Ja, en toch is het wel een beetje...
Ja, dat tweede spoor, hè? Daar heb je het over... het curriculum, ik probeer maar even het beeld op te roepen van de groeicurve als je met je kindje naar het consultatiebureau gaat. Hè, van, wat ik me zomaar kan voorstellen is dat de verschillen dus ook op dat gebied groter zijn geworden.
Ja.
Dat er dus kinderen zijn die en slim zijn en een goede thuissituatie hebben en misschien zelfs wel... een stukje zijn voor gaan lopen op bepaalde gebieden.
Ja.
En kinderen die inderdaad... nog meer achterstand hebben opgelopen.
Ja.
Dus grotere verschillen. En hoe ga je daar dan mee om, zeg maar? Stel dat we tot de zomervakantie door kunnen gaan. Wat zie je dan als je belangrijkste opdracht eigenlijk?
Nee, maar wat ik wel interessant vind, is ook wat net gezegd wordt. Sommige, wat je net ook als voorbeeld noemde, voor sommige kinderen zijn in bepaalde onderdelen gewoon niet zo sterk. En die zullen nu nog sterker achter kunnen lopen op dat vlak.
Ja.
Maar als het goed is, zijn de meeste leerlingen al redelijk in beeld en weten ook waar de sterke en de zwakkere kanten liggen. Dus nu hebben we twee grote gaten gehad. Maar als je goed zicht hebt op die leerlingen en je weet, nou, daar verwachten we gewoon bijvoorbeeld een kind wat moeite heeft met het technisch lezen of juist met rekenvaardigheden of andere taalaspecten. Ja, en je weet dat, dan kun je daar toch ook op aansluiten. Ja. En als je nu krijgen we het onderwijs, best wel, er is veel gevraagd, hè, wat je ook aangeeft, voor meer geld, meer handen in de klas en dergelijke. Nu komt dat geld er. Er komt gewoon veel geld, het wordt gezien. Misschien is de reden niet helemaal goed, maar de scholen hebben zelfs de kans om het zelf in te vullen. Hè, ik draai zelf een project waarbij we een aantal leerlingen na school, juist daar op die gebieden waar die achterstanden lagen, gewoon extra te kunnen ondersteunen, meteen vanuit expertise. Ik weet niet of direct een onderwijsassistente de meest geschikte is om juist achterstanden in te halen. Of misschien wel wat op te vangen. Maken we het probleem niet te groot dan eigenlijk? Denken we dan niet te veel in een te korte termijn dat het helemaal dramatisch weg gaat vallen? Is het niet gewoon zo dat de verschillen groter worden, maar dat het nu vooral is de scholen die erg sterk vasthouden aan van het ene lesje naar het andere lesje gaan en de heel echte methode daarin volgen, ja, dat die het vooral heel moeilijk krijgen en dat het juist een stimulans is om iets meer te gaan kijken naar, oké, waar zit een kind op een leerlijn of een ontwikkelingslijn?
Ja, ja, en moeten we nog iets ook met de structuur? Je hebt natuurlijk de examenkandidaten. En zoals het er nu naar uitziet, gaan de examens gewoon door. Hè? Dus dat structuur, dat systeem blijft staan. Ja. Bij ons, bij Sint Lucas, heeft een deel van de studenten enorme moeite gehad afgelopen periode om stages te kunnen doen. Nou, stages zijn gewoon een onderdeel van het curriculum. Als je die gewoon praktisch gezien niet kunt doen, wat doe je dan met uiteindelijk op een bepaald moment zeggen tegen de studenten dat ze afgestudeerd zijn?
Ja. Ja, nou, ik had toevallig van de week van iemand bij ons in de straat. Haar dochter heeft 2 jaar kappersopleiding gedaan, maar ze zei, ze heeft eigenlijk nog nooit echt kunnen knippen. Nee. Maar ze gaat nu al dit jaar voor dat diploma. Ik zei, nou, dan hoeft ze mij niet te knippen. Weet je? Dus het is ook, wat speelt hier dan weer mee? Van, we moeten het systeem in stand houden. Waarschijnlijk voor scholen zal het ook geld, ja, gewoon de studiegelden die ze krijgen. Dus maak er maar iets van. Maar juist die praktische beroepen.
Ja, weet je wat het lastige is? Het systeem is ook de toegang tot de maatschappij.
Geworden, ja.
Geworden. Dus het neoliberale denken heeft ook in het onderwijs zijn landing gepakt. Ja. Ja. Heel simpel voorbeeld. Een paar jaar geleden moest mijn zoon, die een VWO-advies kreeg, maar uiteindelijk op VMBO terechtkwam omdat het systeem niet aansloot bij zijn drukke, onrustige hoofd. Komt uiteindelijk op VMBO 4 terecht, waar hij met 2 vingers in de neus haalde, op 1 vak na, wiskunde. En wat betekent dat nu in het huidige systeem? Dat die jongen een jaar lang zich heeft moeten focussen op wiskunde om een diploma te halen. Dus hij gaat naar buiten met een diploma waarin hij wiskunde tot een 6 heeft kunnen halen, waarbij hij de rest van 8 naar 7 naar 6 is gezakt. Dus dat diploma krijgt een hele vreemde waarde door het systeem. En het zou veel interessanter kunnen zijn, oké, wat is nou de schade die deze jongen oploopt in de toekomst? Als we tegen hem zeggen, als we de andere wiskunde doen, weet je wat jij gaat doen? Ga jij maar eens een mooi verhaal schrijven.
Maar misschien legt dat nu juist vooral dat bloot, dat het systeem eerder het probleem is.
En dat is het fijne van corona.
Dat is eigenlijk wel het fijne, ja. Ja, en natuurlijk zie je dan nog wel vasthouden aan dat systeem, want dat is natuurlijk, ja, dat geeft houvast. Maar ja, goed, de artikel over de kansengelijkheid, we hebben de documentaire klasse heeft ook niet voor niks veel impact nu. Maar dat gaat daar eigenlijk ook over. Moeten we eigenlijk al zo snel besluiten dat een kind een bepaalde kant op kan? Moeten we niet eigenlijk al wat langer wachten met leerlingen, ook in de middelbare school, voordat we die beslissing voor ze nemen? Ja. En dat ook, ja.
Kijk, er zijn natuurlijk een aantal vaardigheden die wel belangrijk zijn. Het is natuurlijk, zou heel pijnlijk zijn als kinderen door het systeem straks ongeletterd de scholen uitgaan en niet kunnen lezen of schrijven. Dat zijn vaardigheden waar je als mens meer aan hebt, denk ik. Dus daar kun je wel op focussen. Maar we moeten voorzichtig zijn om de vaardigheden die wij met elkaar belangrijk vinden of niet belangrijk vinden, om die zo voor te schotelen aan de kinderen, dat die kinderen het idee hebben, pas als ik deze vaardigheid beheers, ga ik ertoe doen als mens.
Precies.
Ja. En dat is onrecht.
Daar ben ik eigenlijk mee eens. En dan vind ik het wel interessant, we hebben het nu ongeveer een jaar erin. Ik ben wel bang dat het nog wel een tijdje nog wel een beetje...
Nog zal het nasudderen.
Ja, of op en neer zal gaan. Ja, ja. Maar goed, dan heb je het wel over, oké, die leerlingen van, laten we zeggen, 7, 8 zitten. Nou, groep 8, die hebben al heel veel lees- en rekenonderwijs gehad.
Ja.
Dus daar verwacht ik niet dat dat nou zo ver terug moet zakken. De leerlingen die nog aan het aanvankelijke zitten, dus groep 3, 4, hebben nog zoveel jaar om alsnog zich daarin te ontwikkelen, zowel het lezen als het rekenen. Alleen, misschien moeten we zeggen voor sommigen, ja, we zijn allemaal een jaar blijven zitten.
Ja.
En dan
ja.
pakken het ja, weer. Dat zit ook wel een beetje in jouw artikel. Hè? Je maakte een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, waarbij 2 jaar de scholen eigenlijk helemaal dicht hebben gezeten.
Ja.
En in feite pakte weer het boek waar we gebleven waren.
Ik probeer me wel eens voor te stellen, stel dat we dit al hadden geweten, dat we gewoon een jaar, bij wijze van spreken, eruit zouden hebben gelegen.
Ja.
Dat gewoon alle leerlingen een jaar sabbatical kregen. Met,
ja.
Probeer maar iets te doen wat je leuk en interessant vindt. En we helpen je daar wel bij, maar je kunt niet naar school komen.
Ja.
We schuiven alles gewoon een jaar op.
Was het een idee geweest om, misschien is dat nog wel, hè, als het weer misgaat, om te zeggen van, nou ja, we gaan niet proberen maar bij te houden, maar we geven die sabbatical, maar we organiseren wat meer rondom sportactiviteiten buiten of knutselactiviteiten die wel veilig gedaan kunnen worden.
Ja.
Maar eigenlijk gewoon even dan dat onderwijssysteem.
Ja. En daar zit ook een discussie, hè, met ja. de achterstand op basis van wat er op school gebeurt en leren wat er buitenschool gebeurt. En veel mensen ja. die het woord leerachterstand heel hard roepen, richten zich op school. Feitelijk te constateren, kunnen we allemaal in de tabel neerzetten. Ja, op school is er iets achter gaan lopen. Daar kunnen we allemaal iets van vinden. Maar het is heel raar om tegen een kind te zeggen in algemene zin, jij hebt een leerachterstand, want wat er op school niet gebeurt, gebeurt op een andere plek. Dat kind staat niet stil. Dus het is niet zo dat kind vervolgens een knop uitgaat en dat die aangaat weer als ze weer naar school kunnen. Nee, dat kind leert andere dingen en dat kunnen hele pijnlijke dingen zijn. Misschien leert het kind wel dat vader met thuiswerken helemaal niet zo'n fijne man blijkt te zijn, omdat hij een soort van lopend kruidvat is. Misschien leert hij wel om met zijn vader mee in een busje te gaan om ergens laminaat te gaan leggen. Maakt niet uit, maar het is niet zo dat een kind die niet voor school leert, niet lerende is.
Nee.
Ja.
Het is een bredere kijk, hè?
Ja, nou ja, wat ik nog wel een interessante vind is, als je dan hebt inderdaad over dat leren van de negatievere kant, hè, de sociale kant. Pierre heeft de achtergrond in speciaal onderwijs. Je hebt er ook veel over nagedacht. Ik was afgelopen jaar op een school waar men aangaf van we willen eigenlijk een aantal ouders bereiken om dit hele, ja, om even tijdens die lockdown ook het contact te kunnen houden. Maar we krijgen gewoon geen contact. Het zijn ernstig kwetsbare gezinnen. Wat staat het onderwijs te doen om met name die kwetsbare kinderen weer aan te laten haken? Want ik kan me ook voorstellen dat daar ook een enorme kloof is. En dan heb je het misschien toch alweer over dat begrip.
Ja, dat is dat eerste spoor, hè, van het sociaal-emotionele spoor. Ja. Durf je als minister van onderwijs tegen de leraar te zeggen, wij geven jullie carte blanche, we hebben alle vertrouwen in jullie als beroepsgroep. We constateren dat corona consequenties heeft gehad, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Weet je, we geven jou de ruimte, eventueel met extra middelen, met extra handen in de klas, om op het moment dat een kind niet vindbaar is, niet traceerbaar is, als je zorgen hebt om een kind, om te zeggen, oké, deze dag ga jij in plaats van dat jij 7 uur in de klas frontaal les aan het geven bent, in de ochtend heb je alle ruimtes, een onderwijsassistent die neemt de boel waar, en jij hebt alle ruimte om eens bij 3 gezinnen een kopje koffie te gaan drinken, om eens te kijken, hey, hoe gaat het hier nou eigenlijk, en kan ik er nog iets ergens bij helpen? Of zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen? Hey, ja, computer is kapot. Oh, weet je, wij hebben op school budget, wij mogen jullie helpen met een leencomputer, zodat je die situatie in beeld krijgt.
Ja, maar
dat je nu tegen leraren zegt, ze komen dadelijk terug naar school, en jullie zullen heel hard moeten werken om weer te komen waar we hadden moeten staan.
Ja,
als we hadden kunnen doen wat we liefst willen doen. Ja, dan geef je gewoon een middelvinger aan die
school. Maar is dat de rol van de school? Want is het niet zo dat juist deze problemen waren er al? Alleen gelukkig konden de kinderen naar school waar ze dan in een fijn klimaat zaten, maar ze kwamen toch weer thuis in dezelfde situatie. Is dat niet een maatschappelijk probleem? En is het dan niet iets wat ook vanuit gemeentes, vanuit maatschappelijk werk... We hebben het lang over ouderbetrokkenheid gehad. Nou, die is nu veel belangrijker geworden. Want we moesten ons, we konden onze ogen niet meer voor sluiten. Maar het probleem was er natuurlijk al. Dus is dit dan echt iets wat je bij het onderwijs moet leggen? Of moet je niet zeggen, dit is nu nog een keer duidelijk geworden. Veel kinderen, er zijn best, of in ieder geval aanzienlijke groep leerlingen, groeit gewoon op in een onveilige situatie. En uiteraard, dit is een absurde situatie waarin sommigen natuurlijk met heel veel op een vierkante meter zitten. De spanning voor banen, verlies. Hè. Kijk, als je een baan hebt in de horeca en je hebt die spanningen en dergelijke. Maar is... Ja, er wordt wel makkelijk naar het onderwijs gekeken. Er kunnen nu veel dingen met onderwijs. We zijn de opvang, want anders kan de maatschappij niet door. Want ouders moeten toch ook kunnen werken. In de tweede golf waren ook veel meer kinderen die naar de opvang werden gebracht. Wat ik al begrepen heb.
Het gaat over mandaten. Het mandaat van een school is niet om wijkagent te zijn. Het mandaat van een school is niet om gezinshulp te zijn of therapeut te zijn. Nee, het mandaat
of kinderopvang
te zijn. Kinderen in een veilige omgeving, in een klaslokaal en subruimtes in een veilige omgeving op twee gebieden te begeleiden. Namelijk dat ze zich sociaal-emotioneel prettig ontwikkelen en dat ze zich cognitief ontwikkelen. Dus school is een plek wat bedoeld is om te leren leven en te leren lezen. Doe maar op welk vak je erin wilt vullen. Als je dan constateert dat er op die opdracht een spanning komt, bijvoorbeeld door corona of in de gezinnen waar het al was, er komt een spanning op de opdracht, dan is het wat mij betreft je mandaat om te kijken binnen bepaalde grenzen. Oké, maar wat kunnen wij nu als school doen als wij willen dat Jan aan het eind van het jaar, net als de andere kinderen, ook kan lezen en schrijven? Wat kunnen we dan doen? Ja, en op het moment dat je merkt dat Jan niet naar school komt omdat er een onveilige situatie is, dan kun je zeggen, ja, wij moeten Jan op school lesgeven, maar hij is er niet, dus we kunnen niks doen. Maar je kan ook zeggen, oké, wat kunnen wij binnen ons mandaat doen om te zorgen dat Jan misschien wel veilig naar school kan komen?
Ja, en een hele belangrijke daarbij, denk ik ook, is hoe communiceren we daarover met het kind en met de ouders.
En zijn omgeving.
Want als inderdaad dat verhaal is van, hey, jullie lopen achter op die curve we moeten er van alles aan gaan doen, dan zie ik de huiswerkinstituutjes en de bijlesinstituutjes alweer als paddenstoelen uit de grond. Wat ze voor de coronacrisis al deden natuurlijk.
Ja. Dat is natuurlijk nog een schokkendere constatering, dat kinderen dus gewoon eigenlijk economische verdienmodellen geworden zijn.
Misschien zit dat er niet gewoon onder. Zijn we niet echt vooral, hè, we hebben het ook over de kennismaatschappij en dat we eigenlijk vooral op moeten voeden van iedereen moet presteren. We horen ook altijd, je moet uitgedaagd worden, je moet jezelf verbeteren. En is dat eerder, dat is dat heel sterke systeem waar we in zitten. En het systeem eist nu ook van jongens, blijf presteren.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk al heel lang. Dit is al echt heel erg lang gaande.
Er is een hele pijnlijke ontwikkeling die bijna onzichtbaar is verlopen. Dat is namelijk dat de lat op alle onderwijslagen, VMBO en op PO, die is overal vele malen keren omhoog gelegd. Kinderen op PO moeten nu dingen doen die wij echt niet kregen op de basisschool. Dus die lat is enorm hoog gelegd.
En we zien het in de zorg. Overal zien we de prestatiemaatschappij natuurlijk heel sterk terug. En nu merk je, nu komt dat echt heel erg bloot te liggen. Dus het gaat veel breder dan alleen het onderwijs. Want onderwijs moet dan maar, pompen en pompen om aan die hoge verwachtingen te voldoen. Maar misschien moeten ze gaan zeggen...
Het is hetzelfde idee, het voorbeeld wat ik net noemde van de groeicurve. Die ziet er nu ook anders uit dan de groeicurve 30 jaar geleden. Want toen werden mensen gewoon niet zo lang. Dus er kan meer. Hè? Dus in de metafoor, de voeding is verbeterd. Omstandigheden zijn gunstiger, gezondheidszorg. Dus er kan ook meer. Ik vind op zich ook wel begrijpelijk dat je dan ook meer wilt. Alleen, hoe zorg je ervoor dat die balans er ook blijft? Want ja, op zich met presteren is natuurlijk ook gewoon fijn als je, dat is de motivatietheorie van Dacey en Ryan, hè? Daar zit ook het begrip competentie in. Hè? Je wilt ook uitgedaagd worden op wat je kunt.
Ja, maar wie legt de meetlat? En wie bepaalt de meetlat?
Dat is de andere kant. Ja.
Dat we dan toch over het systeem hebben. Hè? En we hebben natuurlijk al jaren terug, Erno en ik hebben het ook meegekregen van Wouter Hart onder andere, die ook heel sterk... Dat je weer terug moet gaan naar die bedoeling. Misschien is dit geen goede kans om eens even weer eens daar goed naar te kijken. En als we dan eens mogen dromen, wat zouden we dan systemisch kunnen veranderen waardoor dit probleem niet zo bestaat? Wat voor ideeën hebben jullie daarover?
Ik denk dat je moet beginnen bij het uitgangspunt van wat school in het ontstaan was. School was namelijk een plek waar jij kennis kon gaan halen omdat je interesse had in kennis. En ik denk dat leerlingen van nature nieuwsgierig zijn. Ze zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en ze zijn leergierig en ze zijn leerbereid. Dus het is niet zo dat kinderen geen leerbereidheid hebben. Die leerbereid wordt verkleind op basis van dat we zeggen, oké, dit is het vakkenpakket en dit vakkenpakket moet jij gaan voldoen. En op het moment dat je dat doet, mag je door naar de tweede ronde. Dan ga je naar het VO en het VO ga je door naar het WO of het HBO of het MBO. En volgens mij moeten we meer gaan kijken, oké, waar kunnen we het kind meekrijgen en waar kunnen we het kind misschien ook ruimte geven, oké, jij gaat op dat moment andere dingen doen. En dat is een hele spannende keuze die je gaat maken. En er zijn bepaalde keuzes waarvan je denk je kunt zeggen, dat hoort bij de basis. Maar als ik zelf terugkijk naar HAVO 5, waar ik in 6 vakken uiteindelijk geslaagd ben, dan is er in die basis die ik voor HAVO 5 heb moeten verzamelen in mijn brein, zitten weinig facetten waarvan ik denk, daar heb ik in mijn huidige professionele leven nog elke dag voordeel van.
Ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben een oudere, of hoe noem je dat, een jonge leerling, want ik was in augustus ben ik geboren en dus zo'n leerling die telkens een beetje achteraan liep, hè, omdat ik al vrij vroeg in een wat hogere klas moest. En eigenlijk als ik naar mijn ontwikkeling kijk, ik kreeg vanuit de basisschool, lagere school heette het toen nog, een LTS-advies. Nou, ik vond het verschrikkelijk, want ik wilde juist helemaal niks met mijn handen doen. Maar goed, ik ben vanuit LTS, LTS heb ik het eigenlijk niet gekregen. Mijn vader die had flink zitten praten en die heeft me op de MAVO gekregen. Vanuit de MAVO naar de HAVO. En eigenlijk al merkte ik dat ik pas veel later tot ontplooien ben gekomen. Ook omdat ik nieuwsgierig genoeg was, maar niet zo vanuit het systeem zoals het voorgelegd werd. En als ik nu kijk wat ik nu doe en waar ik gewoon samenwerk met mensen die ook wetenschappelijke achtergronden hebben en dergelijke, dan denk je ook van waarom? Ja, dat systeem van die snelle selectie, ik denk dat dat nog wel het grootste probleem is. Wat je ook aangeeft, of dat je bepaalde vlakken bent. Bijvoorbeeld, je bent niet zo goed in rekenen. En dat je dan een bepaald spoor niet meer op kan. Terwijl je misschien op taal juist ongelooflijk veel, op een veel hoger niveau aanbod zou kunnen krijgen.
Ja.
Dus dat zou toch een zegen zijn. Dat we dit al jaren weten. En dat corona blootlegt dat we misschien eens wat anders naar die ontwikkeling moeten gaan kijken.
Ja, en er gebeuren natuurlijk al hele mooie dingen. Hè? Ik bedoel,
heel veel.
Dat er niet al initiatieven zijn om daar anders naar te gaan kijken.
De tijd is rijp.
Ja.
Maar wat je net ook zei over die curriculum, die wordt dan ook nog maar zeer beperkt gemeten. Hè? Want je pakt een aantal aspecten. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar het schrijfonderwijs, wordt eigenlijk alleen spelling getest.
Ja.
En dus dat merk je ook bij scholen. Dat wordt heel veel aandacht besteed aan daar waar uiteindelijk de toetsen, de CITO-toetsen naar.
En dan krijg je dus het neoliberale onderwijssysteem. We zeggen spelling is belangrijk. Hey, op het moment dat jij een brein hebt wat met spelling goed uit de voeten kan, dan kom je makkelijk bij de eindfinish. Maar op het moment dat je een dyslectisch brein hebt, waar je niks aan kan doen, dat is iets wat in jouw brein plaatsvindt, waardoor spelling een ingewikkelder proces is dan voor het gemiddelde kind. Dan krijg je dus eigenlijk de boodschap van het systeem. Oké, jij moet ook spelling. Jij hebt dyslexie, dus wat gaan we doen? We gaan jou bij de RT-docent zetten, we gaan jou bijles geven. Dus we gaan jou scholen in iets waar een tekort op breinniveau zit. Hoe fijn zou het zijn als die kinderen te horen krijgen, oké, we zien dat spelling, dan gaat het niet worden bij jou. Weet je wat, als jij iets moet spellen, anders dan de andere kinderen, dan mag jij met Word en met autocorrectie en met spellingcorrectie mag jij trachten ook. Want het doel is dat je straks een sollicitatiebrief kunt schrijven zonder spelfout.
En dat je schriftelijk kunt communiceren.
Ja.
Ja, dus je leert eigenlijk ofwel de vaardigheid of je leert copingstrategieën om met het gebrek aan die vaardigheid om te gaan.
Ja. Bijvoorbeeld.
Dat zou dan de conclusie zijn.
Ik heb laatst met een jongen die dyslectisch is, heb ik een artikel uit de NRC gelezen. En dat lukte hem.
Ja.
Waarom? Omdat hij het onderwerp interessant vond.
Ja, dus
hij wist er veel vanaf en hij had een motivatie.
Context,
en dat wel leuk. Ik heb dat ook gefilmd, dus het is ook leuk om dan leerkrachten te laten zien van, kijk eens.
Wat hebben we bij de context?
Dan... Ja, voorkennis, ook de motivatie om daar iets over te lezen. Dan is zelfs het NRC te doen. Ja, nou, dat soort dingen. Maar dat betekent...
Ik kom ook nog wel even terug op wat Ivo net zei. Van, je zei iets van, ik heb op school een aantal dingen geleerd, daar heb ik nou niks meer aan.
Mm-hmm.
Je hebt natuurlijk ook als school wel een opdracht om iets van culturele waarde mee te geven of bepaalde dingen mee te geven waar iemand misschien niks aan heeft direct.
Ja.
Praktisch nut, maar wat wel vormend is.
Ja.
Dus dat moet je ook wel meenemen natuurlijk.
Noem eens wat dingen, voorbeelden.
Ja,
je moet wel breed. We kregen ook heel veel vakken vroeger. Hè? Ja. Tegenwoordig is dat ook wat minder.
Ja, ik ben ook geen rekenwonder.
Nee, je komt
niet. Ik heb ook zeer hard moeten knokken voor de 6 voor wiskunde op mijn diploma. Maar ik vind het wel handig dat ik toch wel daar iets in geleerd heb, waardoor ik nou toch in ieder geval wel een aantal praktische dingen kan doen met dat rekenen.
Ja.
En wat me dan niet lukt uit mijn hoofd, daar heb ik inderdaad die copingstrategie voor. Dan ben ik aan het klungelen met een Excel-bestandje om dan toch heel makkelijk snel een paar van die rekenachtige dingen uit te zoeken.
Als je nou op rekenen kijkt, en natuurlijk is dat zo, het is goed dat er van alles aangeboden wordt aan kinderen. Ik heb het over waar je ziet dat het kind zonder zijn schuld op bepaalde vakgebieden echt gewoon in de problemen komt. En ja, dan ga je hem ook nog helpen, maar op het moment dat het tot frustratie leidt, en als we nou teruggaan naar het rekenen, kan iemand tegen me zeggen, ik heb een eigen onderneming, daar moet je toch voor kunnen rekenen. Nee, daar hoef ik niet voor te kunnen rekenen, want ik neem iemand in dienst die heel goed is met cijfertjes en die vertrouw ik op zijn blauwe ogen. En twee, in die tijd dat wiskunde voor mij een worsteling was, had ik heel graag geholpen willen worden bij mijn droom om ooit cabaretier te worden. Ik ben daar niet in begeleid. Ik ben die kant ook niet opgegaan tot ik uiteindelijk een paar jaar geleden, 4 jaar geleden, zoiets had van wat ik toen droomde, ga ik nu alsnog doen. Dus ik heb er meer dan 30 jaar over gedaan om alsnog bij mijn droom te komen.
Ja.
En daar had ik best bij geholpen willen worden in die tijd dat andere kinderen wiskunde aan het doen waren.
Ja. Stel je voor dat we nou... Hoe zou het gaan als leerkrachten geen toetsmiddelen tot hun beschikking zouden hebben? Zouden ze dan, maar wel een bepaald duidelijke doelen van ik wil die leerlingen daar brengen, zodat ze dat, en dan ook nog wat ruimte om daar...
Ja, en de enige manier om erachter te komen of dat gehaald wordt, is door te kijken.
Ja.
Dat bedoel je.
Ja. Ja, in mijn boekje Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, met een knipoog naar de Belastingdienst.
Mm-hmm.
Laat ik zien, schrijf ik onder andere iets over het toetsen en het idee hebben dat een toets een feitelijk gegeven is. Dat een toetscijfer een feit is waarop je een kind kunt beoordelen, waarderen of wat dan ook. Maar dan geef ik het voorbeeld. Stel nou dat je 2 leerlingen hebt en die zitten in het vak Frans. En de ene leerling die haalt een 6 voor Frans en de andere leerling haalt een 8 voor Frans. Wie heeft dan het hoogste punt? Dan zeggen de meeste mensen in eerste instantie, ja, die met die 8. Ik zeg, maar dan ga ik context toevoegen, want context verandert de feiten. Stel nou dat die leerling met die 6 dyslectisch als een deur is, het verschrikkelijk ingewikkeld vindt voor taal en die heeft heel hard gewerkt en die komt voor het eerst in leven voor een 6... Hey, en die van een 8, die is tweetalig opgevoed, want haar moeder is een Française en ze spreken taal, thuis spreken ze de Franse taal. Welk punt is dan meer waard? Dus het feit verandert door contextgegevens. En in een context is het feit leerachterstand wat in een tabel of een curve. Als je daar context aan gaat toevoegen, wordt het een heel ander verhaal.
Maar de omgeving weet dat, de leerkracht weet dat, die kent die achtergrond en dergelijke.
Ja.
Maar die methode en die test, die weet dat niet. En, dat is een mooi voorbeeld. Ja, hoe lees je dat dan nog? Hè? Dus terug naar de vraag, zouden leerkrachten, de goed ervaren leerkrachten, die ook een goed zicht hebben op wat er verwacht wordt, zouden die zonder die toetsen een goede inschatting kunnen maken? Van nou, deze leerling, die gaan een mooie richting.
Ja, ik denk dat je dat als het groep 8 verhalen bijpakt, Arie Slob die de CITO-toets er doorheen wil jagen.
Ja.
Ik denk dat de gemiddelde groep 8 leerkracht prima in staat is om te zien en te voelen en te proeven waar die leerling toe in staat is en wat goed passend. En daar heeft hij 8 jaar informatie van en een dossier van. Hij heeft dat kind prima in beeld. Hij zou eigenlijk gewoon moeten zeggen, deze leerling, ik steek mijn handen voor in het vuur, die gaat naar de HAVO.
Dus ja. Mag ik eens een denkoefening inbrengen?
Ja, mag ik nog even vasthouden, die denkoefening? Wil ik daar even op ingaan? Want dan komt dat onderwerp wat klassen naar voren legt, brengt, dat we dan ook moeten uitkijken, dat we niet al vanuit vooroordelen naar leerlingen kijken. Dus dan zal wel moeten we investeren dat die leerkracht nog beter zicht heeft op die ontwikkeling. Dus los van die testjes en zo, maar daar zal dan de ontwikkeling op moeten zitten.
Ja, want het gaat over het hele kind. En niet
het alleen hele kind. Met zijn hele omgeving.
Wat heel pijnlijk is in de documentaire over de CITO-toets, een tijdje geleden, voor mij door de VARA gemaakt. Ja. Dan zie je een rector die de nieuwe brugklassers toespreekt en die zegt met droge ogen in die toespraak, op deze school is er geen tijd meer voor je konijntje. Want nu gaan we het harde leren in. Ja, dan denk ik dat je misschien cognitief een heel goed idee hebt van wat je wilt doen, maar je zet dat kind meteen met de duimschroeven aan en die doe je pijn door op die manier naar het kind te kijken. Dus het kind is nu niet meer een kind wat liefde kan hebben voor dieren. Nee, dit kind is alleen iets wat een zo hoog mogelijk diploma moet halen.
Ja, dus laten we daarin investeren. Meer zicht. En daar zijn we al mee bezig. Alleen die iedere keer zitten die... Ik vind ook echt, dat merk je dan nu ook weer in deze discussie, die enge, die beperkte testen, zitten dat in de weg.
Nou, ja. Maar de
denken, ja.
Is eigenlijk de volgende vraag. Stel dat je al de toetsen en allemaal zou afschaffen en je hebt iemand met een beetje levenservaring zoals wij. En in de plaats van een advies van de leerkracht praten wij een half uur met die leerling. En vervolgens geven wij een schooladvies voor de middelbare school. Hoeveel leerlingen zouden dan op de verkeerde plek terechtkomen?
Dat is een hele mooie. Ivo,
een half uur, zeg je.
Een half uur, ja. Dus kijken en ook vragen
stellen. Dat is ook een feitelijk getal. Het kan niet zo zijn dat we een half uur denken, ik heb nog een kwartier meer nodig. Ik denk, hoef je even een beetje aanscherpen. Ja,
dat gaat dan wel van je volgende gesprek af. Nee,
ten koste van de volgende leerling.
Nee, maar je ontwijkt hem.
Nee, maar je maakt een soort... je haalt mensen uit het bedrijfsleven. Je haalt mensen uit een andere... Gewoon mensen die wat verder zitten in de maatschappij. Die de maatschappij ook kennen dan alleen maar het onderwijs. Mm-hmm. Want ze geven feiten advies voor een... om te kunnen gaan functioneren in de maatschappij. Maar in feite, leerkrachten zijn natuurlijk vooral op de hoogte van wat er in het onderwijs speelt. Dus je zou een soort forum hebben van een aantal mensen die vanuit hun ervaring een advies zouden geven.
Ja, nou ja, ik moet heel erg denken aan de podcast van onze collega Theo Maassen, die met Erik Kessels in gesprek
was. Erik Kessels, ja.
En Erik Kessels die vertelde dat hij op een gegeven moment een sollicitatiegesprek had met een kandidaat.
Ja.
En aan het einde van het gesprek zegt hij, je bent aangenomen. Waarop die kandidaat zegt, ja, maar ik heb heel mijn werk heb ik nog niet aan je mogen laten zien. En hij zegt, ja, dat had ik helemaal niet nodig. En uiteindelijk hebben we daar wel naar gekeken en het klopt ook. Ja. Maar dat vond ik echt ook een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Dat gewoon...
Bij Dream School zie je dat ook een beetje.
Ik snap wel de denkoefening en ik snap ook de richting die je op wilt gaan. Maar ik denk dat we dan eerst eruit moeten komen van oké, is deze denkoefening waarbij we besloten hebben dat het onderwijssysteem op zijn kop is gegaan? Of is het een denkoefening waar we zeggen, passend binnen het huidige onderwijssysteem? Ja. En ik denk als wij nu zeggen dat wij kunnen wat de groep 8 leerkracht kan op basis van het onderwijssysteem, dat we dan die leerkracht een gruwelijke schop onder zijn kont geven, terwijl hij daar gewoon veel beter toe in staat is dan wij.
Hij laat zich alleen.
Maar als het schoolsysteem buiten beschouwing gelaten kan worden, dan denk ik dat we in een veel breder perspectief heel goed kunnen inschatten waartoe mensen in staat zijn.
Nee, maar je zou het kunnen zien als een advies wat gegeven wordt, een extern advies. Dus niet alleen maar die leerkracht die hoeft te beoordelen, maar dat die, en ook niet alleen de ouders, maar dat er een wat bredere kijk op is.
Jawel, maar het advies wat de leerkracht in groep 8 moet geven, stel dat wij dat moeten geven, is gebaseerd op het onderwijssysteem.
Ja,
en is gebaseerd op die leerkracht zijn uiterste best doet dat de leerling op een school terechtkomt, waarbij hij in 4, 5 of 6 jaar naar een diploma toewerkt. Maar dat is het systeem.
Ja.
Dus dan moeten we eerst kijken van willen we dit systeem in stand houden, om vervolgens te kijken wat zouden we kunnen doen als maatschappij breed op basis van het loslaten van een stukje van het systeem en op een hele andere manier naar lerende kinderen te gaan kijken.
Ja, overigens, dat is wel de oorsprong van het onderwijs. Hè? Het onderwijs was eigenlijk nog een soort meestergezel. Je leerde het vaak van degene die, waarvan jij later waarschijnlijk het beroep zou overnemen.
Ja.
En ik heb daar de mooie artikel een keer over gelezen, over Jesse Frederik, over het onderwijs. Die zei, iemand, bijvoorbeeld een arts, die net een maand voordat ze afstudeert stopt, zou die niet een goede arts kunnen zijn? Hij mag het niet uitvoeren. Terwijl hij altijd alles geleerd heeft. Dus we hangen ook heel erg op aan die opleidingen, terwijl we best wel veel zien die ook buiten die opleiding om tot hartstikke goede ontwikkeling.
Ja, we hangen ook veel op aan de begrippen hoog en laag. En ook al, daar zou ik dan ook nog wel tegen willen ageren. Want ik heb liever een loodgieter met een VMBO-diploma die weet hoe die een verwarmingsbuis moet monteren, als dat ik de hoogst opgeleide arts naar mij toe laat komen met alle papieren die je maar wil hebben, behalve het loodgietersdiploma. Ik zeg, kun je eens naar mijn verwarming kijken? Dus die loodgieter is van even grote waarde dan die huisarts. En die makelaar is van even grote waarde dan die timmerman of die vloerenlegger of die laminaatlegger waar ik het net over had. We moeten die mensen het idee geven, jij bent net zo hard nodig in deze wereld dan degene die wel in staat is om via een ateneum de hoogst mogelijke wetenschappelijke opleiding te volgen. Als mens zijn jullie gelijkwaardig.
Ik zou als loodgieter ook gewoon zeggen, ja, ik ben ook leidinggevende.
Ja, precies. En met die darmen kom ik misschien ook wel een heel eind. Nee, maar ja, nou ja, trek het dus door en stel je voor, want dat is nog niet eens een raar gedachte, dat we er nog lang niet vanaf zijn. Dat het wel tot september langer doorgaat. Op een gegeven moment gaat het systeem alleen maar knellen. Dus wat we volgens mij met elkaar eens zijn, is dat corona ook, dat zien we niet alleen in de, dat we minder in de auto hoeven te stappen, maar meer online kunnen vergaderen en dergelijke. Daar gaan we dingen veranderen. Ik hoor al dat bedrijven die hun kantoren gaan verkopen, omdat het allemaal niet meer zo nodig is. Dit wel een goed momentum kunnen zijn om dus echt eens naar te kijken van, wat is nou echt ontwikkeling en wat vraagt de maatschappij nu echt?
Ja,
wat kunnen we kinderen daarop indelen ook?
Ik zie dat ook, Pierre, die kans. Aan de andere kant zie ik ook wel ook omheen dat er door de coronacrisis en het op deze manier moeten werken een enorme vermoeidheid is ontstaan, ook bij heel veel lesgevenden. En is er dan de energie om na te denken en te werken aan, ja, maar misschien, aanpassingen, veranderingen, vernieuwingen?
Maar ik heb ook echt wel dingen gelezen, want ik heb best wel veel ook reacties gelezen, die echt zeiden, misschien hadden we dat niet moeten doen. Om maar proberen online zoveel mogelijk die kinderen nog aan dat curriculum te hangen.
In dat kader
krijgt, dat zei Ivo net ook, volgens mij.
Leerachterstand krijgt een nieuwe betekenis als je op deze manier gaat kijken. Want wie heeft nou de leerachterstand? Het kind of degene die niet in staat is om via digitale wegen hetzelfde resultaat te bereiken? Waarbij we ons de vraag moeten stellen, is het überhaupt haalbaar om via de digitale weg onderwijs te verzorgen? En nood breekt wetten, dus in nood ga je dingen organiseren.
Maar het beperkt veel.
Het beperkt. Ja. En dan kom je bij die kadet van Jos Verstappen. Als je Jos Verstappen de Grand Prix van Monaco laat rijden en je zegt, vandaag krijg je niet je Red Bull, maar je krijgt een Opel Kadett uit 1976, succes. Dan is er niemand die verwacht dat hij die Grand Prix gaat winnen. Ja. Dan kun je als team nog zeggen, we gaan die uitlaat uitboren, of we gooien er een extra bougie in, of weet ik veel hoe je... Maar die kadet gaat nooit bereiken wat die Red Bull-wagen kan bereiken. Nou ja, op het moment dat we met elkaar constateren dat digitaal onderwijs nooit Red Bull-wagen wordt, dan moeten we niet zeggen, je moet harder rijden. Nee, dan moeten we zeggen, oké, op basis van de beperkende middelen gaan we samen eens kijken, oké, wat betekent dat dan voor jou en voor mij?
Ja, dan gaan we de
normen. Hoe komen we dan weer samen en hoe zorgen we dat we weer het parcours op gaan?
Ja, dus mocht het straks toch weer misgaan met de nieuwe variant na de carnavalsvakantie of wat dan ook, en we moeten weer, misschien moeten we ophouden ook om die leerkrachten nog langer die druk te laten voelen. En moeten we misschien wel, wat jij net ook zei, als een soort sabbatical. En dan aandacht voor andere zaken. Misschien ook wel voor die kinderen die... En even dat curriculum gewoon even maar loslaten.
Ja, misschien moeten we dan ook op een beetje naar een einde toe van deze editie te gaan. En nog eens even wat ideetjes geven voor die leerkracht, die docent, die dan straks misschien toch weer met lessen mag beginnen, die zijn leerlingen weer mag ontmoeten.
Ja.
Wat zou die voor hele praktische adviezen kunnen geven? En ik denk daar bijvoorbeeld aan dat de school gewoon op het rooster een dag in de week zeg maar een programma heeft wat echt puur gericht is op het weer samen spelen, samen terugkijken op deze periode.
Ja.
Weer de sociale vaardigheden trainen, heel expliciet misschien, hè, met allerlei programma's die daar ook voor zijn. Dus dit soort praktische dingen. Misschien ook, ook met je team in gesprek gaan over van wat is nou realistischerwijs haalbaar, wat we ook willen doen. En ook daar ook beslissingen nemen van, nou, we gaan bijvoorbeeld niet kosten wat het kost, iedereen op dat en dat niveau brengen. Omdat het een beetje bespreekbaar
is. Daar zit natuurlijk weer die druk van het ministerie.
Precies.
Die ook weer opgelegd wordt. 8 februari gaan we allemaal weer live in de scholen, gaan we open. We gaan die leerachterstanden inhalen. Er komt een soort van ongezonde druk op leraren te staan. Want er wordt van hen gevraagd om iets te doen wat ze van nature niet in huis hebben, waar ze niet voor gestudeerd hebben.
Nee.
En wat er gebeurt op 16 maart, het verbaasde me echt dat zo snel ging. 16 maart was de eerste persconferentie en ik zag de glimlach op de gezichten van mijn kinderen. Wij hebben een extra lange vakantie bij komt. Maar op 17 maart schetste het mij de verbazing dat het online programma klaar stond en dat ze om 8:30 online les kregen. Ik denk dat het nu ook veel verstandiger is om op basis van waar we nu staan in de coronacijfers, als we nu tegen die leraren zouden zeggen, weet je wat we doen? We gaan niet op 8 februari open. We gaan op 8 februari gaan we afscheid nemen van online onderwijs. Vervolgens gaan alle scholieren in Nederland, alle leerlingen in Nederland, 2 weken krokusvakantie krijgen.
Ja.
En het goede nieuws is, de dag na die 2 weken krokusvakantie gaan we eindelijk weer live. En dan gaan we eens kijken, oké, waar staan we nou met elkaar?
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat er een soort burgerlijke ongehoorzaamheid.
Nee, verzet. Nee, ik zou het verzet willen noemen. Geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is nu, ze zijn nu de speelbal. Het is zelfs zo dat ze de eigen veiligheid niet eens zeker zijn. We zitten in een avondklok. Ja, die willen ze dan nu ook wel gaan stoppen. Terwijl je wel nog met een hele hoop kinderen die mogelijk ook nog virus mee kunnen nemen. Ze moeten nu extra testen. Kinderen moeten getest worden. Leerkrachten moeten nu snel testen gaan doen.
Ze moeten gekleurde hesjes aan.
Misschien is dan toch, PO in actie hebben we natuurlijk gehad. Verzet je nu eens tegen die norm. Ik denk dat dat wel eens goed zou zijn. Een collectief verzet. En ook niet de PO-raad.
Daar gaat er iets spannends gebeuren, Pierre. Want ik zie dat verzet al mondjesmaat ontstaan. En de enige manier om je te verzetten tegen dit is om te zeggen, hier zijn de sleutels van mijn lokaal. Ik kap ermee. Ik ga iets anders doen. Ik ga dit niet meer doen. Dit niet meer doen. Ja. En dan zijn de besturen redelijk machtig om te zeggen, oké, einde dienstverband.
Ja, dus, of misschien niet zozeer in de zin van verzet, maar gewoon ook duidelijk maken van wat kan er niet en wat kan er wel. Maak maar duidelijk, jij bent de deskundige. Jij zit elke dag met leerlingen, studenten, zit je samen. En jij weet wat er kan en jij weet ook wat de bedoeling is van onderwijs. En
geef die lucht dan ook, geef die ruimte. Zeg desnoods, we zetten een half jaar, doen het rustig aan en pakken het alweer op als er allemaal wat meer kan. En laat die normen eens eventjes, gaan we even niet te veel toetsen. Of als je het zelf wil om te willen leren van hoe het zit, prima. Maar haal die druk dan eraf.
Ik heb het bij mijn dochter van 17 gezien wat het effect is als je dat doet. Want de mbo waar zij op zit, pedagogiek, daarin, zij kreeg een brief deze week van de directie van die school. Wij doen volgende week geen onderwijs, wij maken er een bezinningsweek van. En dan krijgen jullie de tijd om aan jezelf te werken.
Mooi.
Om eens te kijken, oké, waar loop ik nou tegenaan? Wat heb ik nou lastig gevonden? Je kan altijd contact met ons zoeken als je zegt van, ik heb bepaald vak wat ik mocht. Een bezinningsweek waarbij de school zei, wij zijn nu even geen prioriteit. Jij bent nu prioriteit. Ze kwam met die brief naar beneden. Je had de opluchting op haar gezicht moeten zien. Wat één zo'n brief waar je een weekje onderwijs inlevert, wat dat voor effect heeft op jonge lerende mensen. Dat is zo ontzettend groot. Ja. En dat betekent, wij hebben vertrouwen in dat het goed komt. In plaats van 8 februari allemaal terug naar school, want we hebben nog zoveel te doen.
We hebben allemaal wat in te halen. Ja,
dan moet ik denken aan die metafoor van Stephen Covey met dat zagen. Dat je in de bos aan het zagen bent met een botte zaag en dan zegt iemand, misschien is het slim om die zaag te gaan slijpen. Waarop die man zegt, nee, dat kan niet, want ik moet nog zoveel zagen.
Ja precies. Ja. Ja. Dat is een hele mooie om misschien mee af te sluiten.
Ja.
Deze interessante podcast over achterstanden. Ivo, dank je wel voor jouw meepraten, meedenken, jouw verhaal.
We gaan
uiteraard in de show notes de nodige linkjes plaatsen naar in ieder geval jouw artikel en natuurlijk ook de website van jouw bedrijf, Ortho Consult. En ik zou zeggen, graag weer tot een volgende gelegenheid dat je weer luistert naar de Tikkie Podcast.
Leuk dat je luisterde naar de Tikkie Podcast. Bezoek www.tikkiepodcast.nl voor de show notes en links naar eerdere afleveringen. Reageren? Stuur een mailbericht naar tikkiepodcast@gmail.com. Tikkie.